Gemeente, als Paulus in Antiochië is, word je door de overste van de synagoge uitgenodigd om een woord van troost te spreken tot het volk. En dan verkondigt hij hun terstond Christus. En wel de levende, de opgestane. Paulus weet natuurlijk geen ander woord van troost dan de enige naam die onder de hemel tot behoud is gegeven. En tot troost en tot vrede. En hij verkondigt Christus als de Christus van de schriften. En er is hem al gelegen om Joden en Heidenen uit de schriften te overtuigen dat Jezus is gestaan. En dat hij het is naar wie de psalmisten en de profeten hebben heen gewezen. Naar hem in wie het woord van God vlees is geworden. U weet dat de apostel op zijn eerste zendingsreis is. En dat hij toen vanuit Antiochië het eiland Cyprus heeft doorgetrokken. En dat hij met zijn metgezellen is overgestoken naar Klein-Azië, naar het huidige Turkije. En een van zijn metgezellen, Marcus, Johannes Marcus, heeft zich teruggetrokken. Misschien uit vrees nieuwe gevaren. Maar Paulus en Barnabas gaan verder. En komen dan in een ander Antiochië, in Pisidië. En zoals hun gewoonte is, gaat Paulus op Sabbat naar de synagoge. Hij zoekt contact met de Joden die er wonen, die zich in die synagoge hebben verenigd, waarin ze trouw aan de wetten en tradities van hun volk hun bijeenkomst houden. En in die synagoge worden de schriftrollen van het Oude Testament bewaard. En die worden ook gelezen. En er wordt gebeden, en geeft men de aalmoezen en bouwt men elkaar op door de uitleg van de schrift. En vreemdelingen geeft men graag gelegenheid om een woord van troost te spreken. En dan richt Paulus zich tot Joden en de Jodengenoten, de Godvrezenden uit de heidenen. En hij spreekt over het onderwerp dat ze zo graag zien behandeld, de geschiedenis, die oude geschiedenis van Israël. En Paulus gaat die geschiedenis door. En de grote feiten komen aan de orde. Grote namen uit dat verleden worden genoemd. En we horen van de uittocht uit Egypte, van de tocht door de woestijn, van de vestiging in Kanaan. De namen vallen Samuel, Saul en dan David. En dan neemt Paulus als het ware een grote historische sprong en hij komt dan van David tegelijk in het Nieuwe Testament, in de verschijning van Johannes en het optreden van Jezus Christus, zijn kruisiging en zijn opstanding. En Paulus opent de schriften en legt ze op Christus uit. En hoewel die schriften al eeuwenlang aanwezig zijn in de synagoge, is dat toch een ongehoord en een ongewoon geluid. Want Paulus past dat woord op henzelf. En daar willen ze niet aan, toen niet en nu niet. En we moeten zeggen dat 20 eeuwen nadien Joden en Christenen nog steeds niet dichter bij elkaar gebracht, in tegendeel. En kunt u zich voorstellen dat iemand als Paulus in de synagoge de schrift uitlegt en dan terstond Christus verkondigt. En de kerk mag zich nooit schamen om haar wezenlijke verbondenheid met Israël, dat volk van het oude verbond, uit te spreken. Daar worden we op aangesproken. En ook aan de, ik moet zeggen, bij interviews voor de tv wordt het aan christelijke partijen gevraagd. Israël, dat is toch het uitverkoren volk? Dat is toch het volk van God? En moet je nu eens kijken wat ze allemaal uithalen? Wat zegt u daarvan? En zoals die vragen, die hebben altijd een tendens. Die zijn tendentieus, zulke vragen. En daarachter gaat de intolerantie schuil, de onverdraagzaamheid. Want we pochen op onze verdraagzaamheid, maar ook onze samenleving is uiterst intolerant. En die intolerantie uit zich in haat tegen Jood en Christen, allebei. En dat is de ergernis ten diepste aan de genade van God, aan de verkiezing van God. Want u weet wel, als wij mensen mogen kiezen, zouden wij dan Jacob kiezen? Zo'n bedrieger, een hielenlichter. Zouden we Esau, geef mij die maar, een man recht toe, recht aan, recht voor de raap. God is niet van Esau. Hoewel ook voor Esau een zegen is. God is de God van Jacob. En de zegen voor Isaac, voor Esau en ook de zegen voor Ismaël is alleen gelegen in de zegen van Jacob. God is de God van Jacob en niet omdat Jacob zo'n aardige jongen was, dat was hij helemaal niet. Hij was geen draad beter dan Esau. Maar het behaagt God om tot vandaag toe in de geschiedenis deze naam te dragen, God van Jacob. Niet om Jacob. Maar alleen om Jacobs zaad, dat is Christus. Uit genade, om Christus wil. En daarom kunnen we zeggen, ook vandaag, dat er alleen maar toekomst is voor Joden en Christen. Maar ook voor Joden en Palestijnen. Wanneer ze zich samen neerbuigen voor de grote zoon van Jacob. De zoon van David, onze Heer Jezus Christus. En daarom zijn we als kerk en blijven we als kerk heel wezenlijk verbonden met Israël. Niet omdat Joden beter zijn dan Palestijnen. Maar wel omdat ieder die tegen Israël het zwaard opneemt, door het zwaard zal vergaan. En ook dat Israël alleen maar vrede zal vinden, als het in angst en nood de toevlucht neemt tot de God der vaderen. Het is niet genoeg om in het land der vaderen te wonen. Het gaat God van dat land, om de God der vader, de toevlucht tot Jacobs God, die wonderen doet. En Jacobs God is de God en vader van onze Heer Jezus Christus, en geen andere. En die daarom niet alleen een God der Joden is, maar ook een God der heidenen, der volken. Paulus, in synagoge, hoogst opmerkelijk. Dus we zeggen in die synagoge, daar wordt eigenlijk alleen maar over het verleden gesproken. Over dat luisterrijke tafereel van Gods daden van openbaring. En die, je zou haast zeggen, in de synagoge geworden is tot een onuitputtelijke bron van religieuze genieting. Dat kan ook. Waardoor men zich ver verheven voelt boven de heidenen die daar buiten stonden. En in de synagoge wordt ook wel naar de toekomst gekeken. Er staat in elke synagoge een stoel leeg. Dat is de stoel voor de Messias die naar denkt nog komen moet. En zo zeggen we, de Jood heeft wel een verleden. En ook een toekomst. Maar geen heden. Het heden der genade is dicht. En daarom moet dat in die synagoge als een schok gewerkt hebben. Paulus de schrift opent. En als hij hun Christus verkondigt, de zoon van David, de gekruisigde en de opgestaan, in wie de schrift vervuld is. En zijn woord, zegt hij, is u tot behoud, tot zaligheid gezonden. Hij is wel gekruisigd, maar God heeft hem opgewekt. En u zegt, ja, maar waar staat dat dan in het Oude Testament? U hebt zich misschien dat wel eens meer gevraagd als u denkt aan de Emmausgangers. O onverstandige en trage van hart, zegt Jezus, om niet te geloven alles wat Mozes en de profeten gesproken hebben. En de beginnende van die schrift, Genesis dus, bewijst hij uit de schrift dat alzo Christus moest lijden en opstaan. Waar staat dat? Daar is heel expliciet. Denk maar aan wat David heeft gezongen in de psalm. Ge zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Wie was dat die heilige die geen verderving zag? Is dat David geweest? Dat weet ieder toch wel beter, want David is gestorven. Hij is bij zijn vaderen gelegd. En men kan de Christ wel zegenen, maar hij heeft verderving gezien. En wie is dat dan? Die geen verderving heeft gezien. O, zegt Paulus, dat is niemand anders dan de grote zoon van David, die door God is opgewekt. En dan tuigt Paulus in de synagoge van de levensvorst, die dood geweest is en die weer levend is geworden. En hij getuigt van hem al degene aan wie geen zweem van verderving te zien is. Ook al is hij gestorven en ook al is hij wagen geweest. En hij wijst hem aan en hij zegt, als u nu leest in Psalm 16, weet dan dat het over deze geest gaat. U verkondig, David is het niet. En toch wordt op David gesproken op een hele bijzondere manier in de schrift. En Paulus doet dat ook. Omdat het juist met dat perspectief van de Heer Christus wel terdege ertoe doet. Hoe David heeft geleefd en hoe hij gestorven is. En Paulus zegt dan, hij heeft voor zijn geslacht in zijn tijd de raad van God gediend. En is bij zijn vaderen bijgezet. En heeft wel ontbinding gezien. En dat geldt niet alleen voor David, maar dat geldt voor allen die de levende God dienen. Die zijn aan deze David verwant. En die vinden in dat oude psalmboek hun eigen strijd terug. David heeft de raad van God gediend. En dat is als het ware de levensgang van alle geloven, van alle dienaren van God. En natuurlijk, je kunt zo'n leven van vele kanten bezien. Maar uiteindelijk ligt het leven der gelovigen verankerd in de raad van God. En alles wat hun overkomt, uit de hand des Heren, is na zijn raad. Altoos wijze raad. Wat is dan die raad van God? Daar kunnen we niet in doordringen. Dat moeten we ook niet willen en ook nooit proberen. Zo wordt dat vaak gedaan. Maar het betekent dat God erover gaat. Dat hij van ons weet ook wat goed voor ons is. En dan wordt ons leven vastgehouden onder de raad van God. Niet het domme lot of het stomme feit waarin al die mensen vervallen. Die van de verkiezing niet willen weten, want dat is hun een ergernis. En dan worden ze fatalist. En ze weten niet meer van het eeuwig welbehagen van de Vader van onze Heer Jezus Christus. Van dat vaste voornemen van Hem, die ons roept, niet naar onze werken, tot zijn genade, tot zijn verbond. Waarin als het ware de raad van God ons wordt openbaard, ontvouwd. En als de blijde zekerheid wat we hebben gezongen, u hebt mijn rechterhand gevat. En u zult leiden door uw raad en daarna in uw heerlijkheid opnemen. Daar kunnen we niet alle dingen mee verklaren. Hoe zou dat kunnen? Want als het over de raad van God gaat, dan is dat de hoogheid God. Wij van beneden. Daar kunnen we niet bij. En het is ook de oneindige wijsheid Gods. Wij zijn veel te klein in ons bekrompen verstand. Hij weet het veel beter. Maar het is bovenal de onmetelijke goedheid van God. De gedachten des vredes die hij denkt. De goedheid van God. Vrede en niet kwaad. En daarom, als wij ons geborgen mogen weten door het geloof in die raad Gods, kan ons geen kwaad wedervaren en geen uiteindelijke dodelijke plaag onze tent naderen. En mogen wij weten, in Christus is de dood achter ons en het leven voor ons. En dan moeten alle dingen meewerken ten goede. En die raad van God moet worden gediend. Dat moet ieder op de plaats wat hem stelt. Dienen. Het gaat er niet om wat u verdient in uw leven, maar om of u God dient. En het is een genade om God te mogen dienen in een verbondenheid aan zijn huis en aan de dienst van zijn woord. Kun je daar ooit spijt van krijgen, van die goede keus om God te dienen? Eerlijk gezegd nooit. David, hij was dienaar. En zo mogen alle gelovigen dienaren zijn. En David heeft geworsteld in dat volk, ook met veel zonde en heel veel gebrek. Maar hij heeft gepleit en hij heeft gebeden, de raad van God gediend, om dat volk Israël, dat hardnekkig en dat murmurerend volk, te voegen tot de dienst van God. God dienen in zijn hoogheid, wijsheid en goedheid. Dat is geen geringe opgave, maar het is wel een hoge en een heilige roeping. En dan weten we maken deel uit van deze wereld. De wereld waarover de machten heersen van zonde, duivel en dood. En we weten uiteindelijk dat ons leven bedreigd is en dat de dood ieder uur wenkt. Pasen bepaalt ons daarbij. En dat ons lichaam vroeg of laat aan het verderf, aan de afbraak wordt prijsgegeven. En als we niet bewaard worden voor het kwaad dat loert aan de kant van de weg, dan is het opeens al. Of het kan ook zijn dat het God behaagt in zijn goede ouderdom. Zeggen dan, ja, of zij sterft eigenlijk, hij is niet ziek, maar van ouderdom. Maar hoe? Dat doet er eigenlijk niet toe. God leidt ons in zijn dienst. En hij bepaalt het eind. Of beter gezegd, hij bepaalt het eind waarop we tot hoger dienst worden bevorderd. En daarin wordt het geloof geoefend dat als God het kwaad niet van ons weert, dat hij het toch ten onze beste keert. Opdat wij in het geloof worden geoefend. En dat de hoop wordt verdiept en de liefde gelouterd. Om moed en troost en kracht te putten uit het oude woord van God. De raad dienen. Daar wordt jong en
oud. Zijn you careful and let me hear you tell him and remember this gun is pointed right at your heart. That is my least vulnerable spot.
En eens als het leven valt de avond in over het leven en toch, de profeet zegt, en dat geldt van alle die God dienen, uw zon zal nooit meer ondergaan en de maan zal haar licht niet meer intrekken, want de Heere zal u tot een eeuwig licht zijn. De schaduw van de dood wijkt voor dat eeuwig licht. En dat wil zeggen, uiteindelijk ontslapen. David is ontslapen. En daarmee, met dat Bijbelswoord, wordt ons gezegd, de bitterheid van de dood is eruit weg. Ontslapen. Dat is, om niet uit te zeggen, een geheimenis. Maar dat behoort ook tot de raad van God. En die aan deze kant gaan slapen, wrijven zich aan de overkant de ogen uit. En wie hier alles ontglipt tot de laatste adem toe, die krijgt daar alles in handen waar ze al zo lang op hadden gehoopt. Ontslapen, de goede strijd gestreden, het geloof behouden en het wordt aanschouwen verwisseld. En dan, hij is bij zijn vaderen bijgezet, heel letterlijk bij David. Hij werd geschoven in zo'n rotsgraf, een steen ervoor. En dan valt dat woord verderving, ontbinding. Een woord dat we liever niet willen horen. Want dat is het lichaam van een mens, een pronkjuweel van Gods scheppende kunst en vaardigheid. Er blijft geen glorie van over. En dat begint al vroeg. Paulus zegt, de uitwendige mens wordt verdorven. Maar waar een mens aan het eind is, daar zet het evangelie van Pasen in. En Paulus zegt, maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. Zo verkondigt Paulus Christus. Bevrijdend. Christus de gekruisigde en de opgestaande, de levende. En omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft hij ook een onvergankelijk priesterschap. En zo wijst Paulus, Jezus Christus, de Zoon van David, als de vorst des levens aan. En hij verkondigt zijn schoonheid en zijn gerechtigheid. Christus. Hij heeft geen ontbinding gezien. En als wij de Paulus vragen, waar hij mee bezig is, dan zegt hij net als Johannes, ik heb maar één verlangen als de vriend van de bruidegom, om zoveel mogelijk mensen, Joden en heidenen, te brengen bij deze grote bruidegom. En dan kan Paulus het niet begrijpen, dat niet iedereen deze heiland te voet valt. En het is hem een grote smart en een voortdurend hartzeer. En hij zegt, ik zou zelf wel wensen van Christus verbannen te zijn ter wille van mijn broeders. Want de begeerte van mijn hart en mijn gebed tot God gaat uit om hun behoud. En hij vermaant zijn broeders en zegt, zie dat u niet overkomt. Wat in de profeten wordt voorzegd, ziet gij verachters, verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, dat ge zeker niet zult geloven als iemand het u verhaalt. Maar hij, die God heeft opgewekt, heeft geen verdwijning gezien. Dat is Pasen. Dat is de volle realiteit van Pasen. En dat is Gods werk, in zijn kruis en in zijn opstanding. En dat wonder van verlenging en verschepping doet hij alleen. Zo verkondigt Paulus Christus in de synagoge. Maar hij staat in uw midden, zegt hij. Hij komt uit de schrift tevoorschijn, de Christus der schriften. En hij staat in uw midden in het gewaad van zijn woord, in de kracht van zijn geest. En hij staat er als degene die God heeft opgewekt, aan de ontbindende macht van de dood voorgoed is onttrokken, de vorst des levens die alle macht heeft. En dan zegt Paulus, die hem niet ontdekken, die hem niet opmerken, dat zijn verachters. Zij moeten zich verwonderen over dat grote werk van God. En verwonderen dat opmerken, dat is stilstaan bij, dat is het hebben voor. Een mens die zich daarvoor niet meer verwonderen kan, dat is eigenlijk geen mens meer. En Paulus voegt eraan toe en zegt, verdwijnt. En zegt eigenlijk, wordt klein, vernedert u, beseft hoe gering u bent tegenover deze geweldige daden van God. En buigt u voor het kruis van Christus. Zo stelt Paulus hem voor aan de Joden in Antiochië. De levende, de dienaar, die is ingegaan in het hemels heiligdom. En wanneer David voor zijn geslacht de raad van God heeft gediend, dan wordt al het tekort en het gebrek van David wordt goed gemaakt. We moeten zeggen, hij wordt verzoend door het werk, de volmaakte dienst van de grote hoge priester. Aanschouw uw gezalfde koning. Hij koopt ons door zijn bloed vrij van de slavernij van de zonde. En hoe zou dat kunnen als Christus niet was opgewekt? Die gestorven is, zegt Paulus, ja, maar wat meer is, die ook is opgewekt. En wat hij leeft, dat leeft hij God. En daarom mogen alle gelovigen dienaren zijn van God. En uiteindelijk ontslapen, omdat hij is opgestaan. En zij moeten zich niet buigen en hun moede hoofd neerleggen op het kussen van zijn gerechtigheid. En zij mogen bekleed worden met de mantel der gerechtigheid, dat hij hen omdoet. En dan geldt dat ook van het begraven. Dat is dan zelfs niet meer het bijgezet worden bij vaderen. Maar is een gelegd worden waar de oudste broeder ook geweest is. De oudste broeder van het huisgezin. Hij heeft het graf geheiligd. Zijn wij er dan? Nee. Dan weten, en als een vrucht van Pasen, dan mogen wij weten dat hij geen verderving gezien heeft. Dat hij al de zijnen, die door zo'n sterke band van geloof en liefde aan hem verbonden zijn, dat zij in die onverderfelijkheid mogen delen. Hoe is dat dan? Want ons lichaam wordt weggeborgen in het graf en ziet ontbinding. En toch, wie zal scheiding maken tussen Christus en de zijnen? De dood? Nee. Want hij haalt de zijne door de dood dichter naar zich toe. En het graf? Nee. Want hij weet ze, waar ze liggen, waakt hun stof. En de tijd? Nee. Die poetst naar het einde, naar de laatste der dagen. En de eeuwigheid breekt al binnen in het gebied van de dood. Daar waar de graven zijn. En hoor hoe deze grote hoge priester bidt. En hij zegt, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Dat wordt verhoord. En dan zegt Christus, ik houd een vervreemd baard op hun lichaam. Want ik heb hen naar ziel en lichaam, beide gekocht. En ik geef ze niet prijs. En ze zijn ziel en lichaam, beide mijn eigendom. En wat geloven wij dan van de opstanding van Christus? Dat hij ons lichaam als een onderpand in de hemel heeft. En daarom mogen wij ook verzekerd zijn dat het laatste niet is wat hier gezegd wordt vandaag. En hij heeft verderving gezien. Want omdat Christus geen verderving heeft gezien, dat is van oneindig veel meer gewicht, zal uiteindelijk dat ook gelden van David en van alle die in Christus geloven, dat zij aan die verderfelijkheid worden onttrokken en dat hun lichaam gelijkvormig zal worden aan het heerlijk lichaam van Christus. Nee, niet dit verderfelijke, maar dat onverderfelijke wint het. En dat heeft de toekomst. En dan klinkt de bazuin, de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En ze zullen recht op hun voeten staan. En allen die hem kennen, zullen in die grote dag der dagen niet verschrikken. Want ze zijn al zo lang bij hem geweest. En weet u wat het grootste wonder is van die dag van de opstanding? Dat als ze dan naar hun lichaam kijken, dan is er geen zweem van ontbinding meer aan te onderkennen. Gelijkvormig aan het heerlijk lichaam van Christus. En dat kunnen wij ten enenmale niet begrijpen. Daarvoor is ons verstand ontoereikend. Maar het ligt vast in Pasen. In die heilsdaad van God, in de opstanding van Christus. En daarom zegt Paulus, en wij zeggen het met hem, ziet op hem die geen ontbinding heeft gezien. Want, en dat is een ernstige zaak, ons vlees en bloed kan het koninkrijk Gods niet beërven. Want de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Maar hij die opgewekt is in onverderfelijkheid, hij staat er garant voor. En daarom zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Amen.